Gemeente, laten we deze dienst beginnen met het zingen van Psalm 45 en daarvan het vierde vers. O God, uw God heeft mild u overgoten met vreugde zalf, meer dan uw meegenoten. Psalm 45, het vierde vers. De schriftlezing voor deze middag is uit het boek van de Psalmen en daarvan de 45ste, Psalm 45, waar doen we eerst belijdenis van ons geloof met de woorden van de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Lezen we dan nu Psalm 45. Een onderwijzing, een lied der liefde voor de opperzangmeester onder de kinderen van Korach op Schoshanim. Mijn hart geeft een goede reden op. Ik zeg mijn gedichten uit van een koning. Mijn tong is een pen eensvaardigen schrijvers. Gij zijt veel schoner dan de mensenkinderen. Genade is uitgestort in uw lippen. Daarom heeft u God gezegend in eeuwigheid. God, uw zwaard aan de heup, o held, uw majesteit en uw heerlijkheid. En rijd voorspoediglijk in uw heerlijkheid, op het woord der waarheid en rechtvaardige zachtmoedigheid. En uw rechterhand zal u vreselijke dingen leren. Uw pijlen zijn scherp, volken zullen onder u vallen. Zij treffen in het hart van des konings vijanden. Uw troon, o God, is eeuwiglijk en altoos. De scepter uws koninkrijks is een scepter der rechtmatigheid. Gij hebt gerechtigheid lief en haat goddeloosheid. Daarom heeft u, o God, uw God gezalfd met vreugdeolie boven uw medegenoten. Al uw klederen zijn mirre en aloë en cassie, uit de elpenbenen paleizen van waar zij u verblijden. Dochters van koningen zijn onder uw kostelijke staatsdochteren. De koningin staat aan uw rechterhand in het fijnste goud van Ofir. Hoor, o dochter, en zie, en neig uw oor, en vergeet uw volk en uw vaders huis. Zo zal de koning lust hebben aan uw schoonheid. Dewijl hij uw heere is, zo buig u voor hem neder. En de dochter van Tyrus, de rijken onder het volk, zullen uw aangezicht met geschenk smeken. Des konings dochter is geheel verheerlijkt inwendig. Haar kleding is van gouden borduursel. In gestikte klederen zal zij tot de koning geleid worden. De jonge dochters die achter haar zijn, haar metgezellinnen, zullen tot u gebracht worden. Zij zullen geleid worden met alle blijdschap en verheuging. Zij zullen ingaan in des konings paleis. In plaats van uw vaderen zullen uw zonen zijn. Gij zult hen tot vorsten zetten over de ganse aarde. Ik zal uws naams doen gedenken van elk geslacht tot geslacht. Daarom zullen u de volken loven, eeuwiglijk en altoos.
Gemeente, zingen we nu verder van Psalm 68 en daarvan het 16e vers. Gij koninkrijken zingt Gods lof, heft psalmen op naar het hemelhof, vanouds zijn troon en woning, waar hij bekleedt met eer en macht. Zijn sterke stem verheft met kracht en heerst als Sions koning. En wat er verder volgt, we noemen nu Psalm 68 vers 16. Gemeente, met Gods hulp wil ik u vanmiddag een preek lezen van dominee L. van der Kuil. De tekst kunt u vinden in het voorgelezen schriftgedeelte, Psalm 45 en daarvan vers 8b tot en met het 10e vers. Daar lezen we Gods woord in onze tekst als volgt. Daarom heeft u, o God, uw God gezalfd met vreugdeolie boven uw medegenoten. Al uw klederen zijn mirre en aloë en cassie, uit de elpenbenen paleizen van waar zij u verblijden. Dochters van koningen zijn onder uw kostelijke staatdochteren. De koningin staat aan uw rechterhand in het fijnste goud van Ofir. Zingen we dan nu verder van Psalm 133 en daarvan alle drie de verzen. Hij ziet hoe goed, hoe lieflijk is het dat zonen van hetzelfde huis als broeders samenwonen, daar het liefdevuur niet wordt verdoofd. En wat er verder volgt ook in het tweede en het derde vers. En tijdens het zingen zal er worden gecollecteerd voor diaconie in de kerk en de derde rondgang is een extra collecte voor het landelijk jeugdwerk. De Heere zegen u en uw gaven. gemeente, we staan stil bij de heerlijkheid van de koning en letten op drie gedachten. Ten eerste, zijn zalving. U kunt het vinden in vers 8b. Ten tweede, zijn vreugde. Vers 9. En ten derde, zijn gezelschap. Vers 10. Dus, de heerlijkheid van de koning. In vers 8b vindt u onze eerste gedachte, zijn zalving. In vers 9 vindt u onze tweede gedachte, zijn vreugde. En in vers 10 vindt u onze derde gedachte, zijn gezelschap. We gaan het paleis van koning Salomo in, kinderen. Daar zit Salomo op zijn elpenbenen troon, van ivoor, van de slagtanden van een olifant. Zes treden leiden naar de troon. Aan beide kanten van elke tree staat een leeuw. De koning heeft in zijn hand een gouden scepter. Het hart van de koning klopt. Gij hebt gerechtigheid lief en haat goddeloosheid. In het paleis ruiken we ook de geur van heerlijke oliën. De koning is gezalfd. En de geur van de zalving ruik je aan de klederen van de koning. Die geur is tot vreugde van de koning zelf. En tot vreugde van de mensen rondom de koning. We zien de koning van zijn troon afstappen, tree na tree. Rondom de koning vormt zich een stoet. Ze verheugen en verblijden zich in de geur van de koning. Wat van Salomo geldt, geldt veel meer voor Christus. Want om hem gaat het in Psalm 45. De dichter zingt over de schoonheid van koning Jezus in dit bruiloftslied. Wie is als hij? Over de strijd die de koning strijden moet, gaan de versen 4 tot en met 6. De versen 7 tot en met 10 gaan over de koning in zijn troonzaal. Hij regeert en zijn regering is vol recht en gerechtigheid. Dat is het hart van dit gedeelte. Gij hebt gerechtigheid lief en haat goddeloosheid. Wat recht is voor God, wat overeenkomt met de wet van God, heeft deze koning lief. En alles wat tussen de Heer en ons scheiding kan aanbrengen, dat haat deze koning. Dat is goddeloosheid. Deze koning is zo volmaakt recht, zo volmaakt heilig, zo volmaakt goed. Deze koning is geschikt om koning te zijn. Deze koning voldoet voor God. Daarom is hij gezalfd. Zijn zalving is veel meer dan de zalving van alle andere koningen die ooit gezalfd zijn. De zalving van Christus overtreft alles. Met andere woorden, zo'n koning is er maar één. En zoals deze koning gezalfd is, is er maar één gezalfd. Hoe ging het zalven van een koning? Kinderen, gaan eens mee naar Bethlehem. Daar komt de oude profeet. Samuel heet hij. Hij heeft zalfolie en een hoorn bij zich, verstopt onder zijn kleren. Wat gaat hij doen? Ergens in het dorp staat een huis. Het is het huis van Isaï. Daar moet Samuel naartoe. Een van de zonen van Isaï moet gezalfd worden tot koning. Daar staan ze op een rij. Zeven zonen van Isaï. Wordt er een van de zeven gezalfd? Nee, Samuel mag geen van hen zalven. Is er misschien nog een andere zoon? Ja, David. Hij is nog bij de schapen. Hij is nog jong. Eigenlijk heeft niemand aan hem gedacht. Maar nu moet hij geroepen worden. Als Samuel David ziet, zegt de Heere, deze is het, zalf hem. David gaat op zijn knieën en Samuel neemt zijn hoorn. De hoorn met de zalfolie wordt helemaal leeggegoten over David. De olie vloeit door zijn haar, langs zijn baard en over zijn kleren. Zo is David gezalfd. Wat betekent de zalving? Wat zegt de Heere door de zalving heen? Twee dingen. Je kunt het makkelijk onthouden. Het eerste wat de Heere zegt is, deze is het. De Heere wijst de koning aan. Hij zegt, deze is het. Deze moet koning worden. Hem heb ik uitgekozen. Het tweede wat de Heere met de zalving zegt is, deze kan het. De Heere zegt, David kan koning worden. Al denken de broers dat ze het beter weten en beter kunnen. Kan David het uit zichzelf? Nee. De Heere zal ervoor zorgen dat David het kan. Weet je waarom? De zalfolie wijst naar de Heilige Geest. De Heilige Geest zal ervoor zorgen dat David koning kan zijn. Daarom lezen we direct in 1 Samuel 16 vers 14. En de geest des Heeren werd vaardig over David van dien dag af en voortaan. Kinderen, zullen jullie die twee dingen onthouden als het gaat over zalven? Deze is het en deze kan het. Niet alleen koningen werden gezalfd, ook profeten. Dan golden precies diezelfde twee zaken. Deze is het en deze kan het. Deze zal door de Heilige Geest zo bearbeid worden dat hij ook de woorden van God kan spreken. Nog een derde categorie mensen werd gezalfd, de priesters. Opnieuw gold. Deze is het en deze kan het. Over die zalving hebben we gezongen. De olie die van Aarons hoofd gedropen zijn baard en klederzoom doortrekt. Nu de lijn naar Christus. Hij is ook gezalfd. We lezen in vers 8. Daarom heeft u, o God, zo wordt de Heer Jezus dus aangesproken, uw God gezalfd met vreugdeolie boven uw medegenoten. Dus deze zalving gaat uit boven de zalving van koning David, boven de zalving van de profeten, boven de zalving van Aaron. Waarom overtreft Christus' zalving de andere zalvingen? We lezen wel over ambtsdragers met twee ambten. David was behalve koning ook profeet. Zo zijn er meerdere voorbeelden te noemen. Maar de Heer Jezus heeft drie ambten gekregen. Hij is gezalfd tot koning, maar ook tot profeet en priester. Hij is profeet, priester en koning. Hij is de grote Christus, de grote ambtsdrager, die gezalfd is boven alle andere mensen die ooit gezalfd zijn, omdat hij de volkomen ambtsdrager is. Maar er is nog een reden. De ambtsdragers ontvingen maar een deel van de Heilige Geest. Ze zijn gezalfd met de Heilige Geest met mate, beperkt, niet volkomen. Maar deze Christus is met de Heilige Geest gezalfd zonder mate. Er zijn geen beperkingen aan de gave van koning Jezus. Zijn zalving is vol. Christus is door God zelf gezalfd. Ik toch heb mijn koning gezalfd over Sion, de berg mijner heiligheid. Wanneer? Ik ben van eeuwigheid af gezalfd geweest. Dan gaan we in onze gedachten terug naar de stilte van de nooit begonnen eeuwigheid. Daar heeft de zalving van Christus al plaatsgevonden. Hoe dan? De Heere zocht naar ambtsdragers. Hij keek naar het verloren Adamsgeslacht, of er onder hen nog profeten, priesters en koningen waren. Maar er was er geen één. Van heel het Adamsgeslacht geldt, zij hebben alle gezondigd, ze zijn allen afgeweken, ze zijn allen stinkend geworden. Maar de begeerte, het verlangen, het welbehagen van de Vader was dat hij vanuit die verloren Adamskinderen een gemeente zou verkiezen tot zaligheid en terugbrengen bij zichzelf. Hij wilde een gemeente hebben, de bruidskerk van koning Jezus, die zalig moest worden. Toen is de Heere gaan zoeken naar een volmaakte ambtsdrager, naar een die profeet, priester en koning is. Naar een die volkomen moest voldoen aan de taak die hem op de schouders gelegd werd. Naar een die als gezalfde de kerk thuis zou brengen. Naar een die verloren ambtsdragers zou gaan herstellen. De Heere zocht en vond zijn geliefde zoon. Hij wees hem aan en zei, deze is het. Hem heb ik uit het volk verhoogd. Hem heb ik uitverkoren. Deze is mijn geliefde zoon, in welke ik mijn welbehagen heb. Mijn zoon, zo sprak hij, U moet naar de onder de vloek liggende wereld gaan, om daar alles te doen wat verloren Adams kinderen nooit meer kunnen doen. Deze is het, maar ook deze kan het. Toen is hij gezalfd met de Heilige Geest zonder mate, om zijn verlossingswerk te kunnen volbrengen. Gemeente, ik wil naar uw hart. In het paradijs waren wij ook ambtsdrager. In het paradijs was de mens koning. We leefden in het paradijs in een rechte verhouding met de Heere. En het lag recht tussen de Heere en onze ziel. We leefden in een koninklijke verhouding tot God en tot zijn schepping. Ons leven had koninklijke waardigheid. In het paradijs was de mens profeet. Als profeet dienden we hem met koninklijke waardigheid. We kenden hem en gaven hem de eer die hij zo waard is. In het paradijs was de mens priester. Als priester offerden we ons leven met koninklijke waardigheid op in het dienen van de Heere. We wandelden met de Heere zonder ook maar één vlekje zonde. We leefden volkomen heilig en ons leven werd opgeofferd in de dienst van de Heere. Zo was het. Nu bent u, ben jij, ben ik, ambtsdrager af. U bent een afgezette ambtsdrager. Als het gaat om koninklijke waardigheid, waar is de rechte verhouding tussen de Heere en uw ziel gebleven? U bent geen koning meer. U hebt uw koninklijke waardigheid verloren. En u hebt zich laten binden door de Satan. U bent van koning, ik heb het net zo goed tegen mezelf, tot slaaf geworden. U bent geen profeet meer. Wanneer spreekt u tot eer van de Heere? Uw mond is een geopend graf geworden en slangenvenijn is onder uw lippen. U bent geen priester meer. Waar is het opofferen van uw leven in de dienst des Heren? Uw leven is een leven gericht op uzelf. En u knielt dag in, dag uit voor het altaar van het eigen ik. Het doel van het leven, de eer van de Heren, bedoelt u niet meer. Kortom, u, jij en ik, wij hebben het verzondigd, totaal en radicaal. Mijn vraag aan u is, zit u zo in de kerk als een afgezette ambtsdrager? Zit u zo in de kerk als een die wel profeet had moeten zijn, maar het niet is? Snijdt het door uw ziel? Heren, als profeet looft mijn tong u niet meer. Integendeel, slangenvenijn is onder mijn lippen. Ik heb een slangentong. De ene keer lijkt het alsof ik tot eer van u spreek. De andere keer verniel ik met mijn tong mijn naaste. Heren, mijn keel is een geopend graf geworden. Er komt zoveel stank en helse vuiligheid uit. Heren, als profeet loof ik u niet meer en het smart me aan mijn hart. Als priester offer ik mijn leven niet meer voor u op. Het doet zo'n pijn dat mijn eigen ik elke keer om voorrang strijdt. En mijn eigen eer elke keer maar weer naar boven komt. Heren, het geeft zoveel verdriet dat de rechte verhouding die er was, die koninklijke verhouding tussen u en tussen mijn ziel geschonden is. Hoe moet dat nu? Is dat uw vraag? Deze Christus is gezalfd. De Heere wijst hem aan. Deze is het. Deze geeft aan mij terug wat mijn verloren kerk verzondigd heeft. Deze betaalt de schuld die Adams kinderen gemaakt hebben. Deze is het. Aan die ambtsdrager verbonden, aan Christus verbonden, krijgt de gelovige de ambten weer terug. Dan worden ze weer koning, priester en profeet. Leest u thuis voor uzelf zondag 12 van de catechismus maar eens door. Daar komt heel mooi naar voren dat de gelovigen medegenoten van Christus worden. Zij worden zijn zalving deelachtig. Als u door een waar geloof aan Christus verbonden bent, druppelt de geestesolie ook op de medegenoten. Dan leert u zijn naam te belijden. Uw leven Goden op te offeren als een dankoffer. En te strijden tegen de duivel, de wereld, de zonde en uw eigen vlees. We gaan naar onze tweede gedachte, zijn vreugde. In Psalm 45 ligt de nadruk op het koningsambt van Christus. Tegelijkertijd kunnen de drie ambten niet los van elkaar maken. We moeten ze onderscheiden, maar we mogen ze niet scheiden. In het licht van onze psalm zouden we de ambten van Christus kunnen bezien vanuit het koningsambt. Als profeet onderwijst Christus met koninklijke majesteit. Als priester past hij met koninklijk gezag zijn priesterlijke bediening toe. Als koning vergadert, regeert, bewaart en beschut hij zijn uitverkoren kerk. Zo is hij de grote ambtsdrager. De ambtelijke bediening van Christus is tot vreugde. Christus verheugt zich in zijn ambtelijke bediening. Hij is gezalfd met vreugdeolie. En de blijdschap die er rondom hem is, is tot blijdschap van de koning zelf. Vanwaar zij u verblijden. Die blijdschap, die vreugde, komt door de zalfolie. De kanttekening verklaart het als volgt. Het is de Heilige Geest die de ware geestelijke vreugde geeft. Hij is de auteur en de werker van de geestelijke vreugde. Dat is tot grote vreugde van Christus zelf. Als ambtsdrager voert hij de wil van zijn Vader uit. Hij doet niets liever dan de wil van zijn Vader. De zalving van Christus is ook tot grote vreugde van zijn bruidskerk. Want die geur, en dan zijn we weer even in het paleis, heeft de kleren van de koning doortrokken. Die geur komt in de neus van de koning, maar die geur wordt ook geroken door degenen die rondom de koning zijn. Waar ruikt het dan naar? Het ruikt naar aloë en cassie en mirre. De geur van de vreugdeolie doortrekt alles. Die geur omringt de koning. Die geur vervult de paleizen. Die geur verblijdt het hart van de koning zelf, maar ook van zijn bruid. Het gaat dus over vreugde. Vreugde staat altijd tegenover droefheid. Hoeveel droefheid is er niet geweest in het leven van de koning zelf? Hij is de kruiskoning. Hoeveel droefheid is er niet in het leven van zijn medegenoten, van zijn staatsdochteren, van de koningin zelf? Wee u, zegt de schrift, die nu lacht, want gij zult treuren en wenen. En zalig zijn zij die treuren, want zij zullen vertroost worden. De geestelijke vreugde en blijdschap staat altijd tegenover droefheid. Dat moeten we in gedachten houden. Ook als we straks zullen zien wat die blijdschap inhoudt. Blijdschap is er nooit zonder droefheid. Blijdschap komt na veel smarten. Zullen we het onthouden? We kunnen het veel over geestelijke blijdschap hebben, maar als het niet tegen de donkere achtergrond van onze verlorenheid en het diepe verdriet erover staat, is het oppervlakkig en goedkoop. Dan is het niet de ware geestelijke blijdschap. Deze blijdschap staat tegenover droefheid. Droefheid naar God, over de zonde. Droefheid vanwege het gemis van de Heere. Droefheid in de inleving van mijn schuld, zonde, ongerechtigheid en verlorenheid. Vers 9 is een van de moeilijkste gedeelten uit Psalm 45. Sommige verklaarders zeggen dat de klederen die ruiken naar mirre, aloë en cassie, uit elpenbenenpaleizen komen. In de kasten werden dan geurende kruiden geplaatst. En de sterk ruikende kleren werden vervolgens uit de kast genomen en aangetrokken. Dat zou kunnen. Toch volg ik liever die verklaarders die zeggen dat de koning zelf uit zijn elpenbenenpaleis komt. De kanttekening geeft die mogelijkheid ook in kanttekening 28, het tweede gedeelte. De Heere Christus aangaande, die uit het hemelse paleis gekomen is in het vlees, en heeft vandaar gebracht zijn leer en vandaar ontvangen zijn zalving. Dus als we die laatste uitleg volgen, zien we het volgende voor ogen. Kijkt u maar even mee. De koning zit op zijn hoge troon, maar staat op een zeker moment op. Hij loopt de trap af stap voor stap. De metgezellen van de koning gaan met hem mee, door de poort van het paleis naar buiten. Buiten zie ik allemaal mensen staan. Zij verwachten de koning. Ze zien uit naar de komst van de koning. Zij verlangen ernaar om de koning te zien. Zij hunkeren naar zijn verschijning. En daar komt de koning. Daar verschijnt hij. In zijn verschijning is het: zie, hier ben ik. Zie, hier ben ik. Als de koning dan zo naar buiten treedt, is dat de blijdschap van de koning. Hij is verblijd om al die mensen te zien. Het is ook tot blijdschap van de liefhebbers van de koning. Zij mogen hun koning aanschouwen in zijn schoonheid en in zijn heerlijkheid. Ze mogen hem zien in zijn majesteit. Sions gezalfde koning openbaart zich. Sions gezalfde koning wordt gezien in zijn geurende kleding. We zongen het. Men ziet u blij in statelijke rijen, door dochteren zelfs van koningen geleien. Voelt u de betekenis van het beeld? Zo is Christus naar buiten getreden uit zijn hemels paleis, dat veel heerlijker, veel mooier was dan het meest mooie ivoren paleis op deze aarde. Christus is naar buiten getreden als de gezalfde koning. Hij is neergedaald naar deze onder de vloek liggende wereld om te verlossen. Dat is toch het doel van zijn zalving? Om te verlossen? Wat was dat tot blijdschap van hen die hem hebben verwacht? U kent ze toch wel? In die duistere tijd, toen koning Jezus werd geboren en neergelegd in de kribbe van Bethlehem? Ik lees over Simeon, die de vertroosting Israëls verwachtte. Ik lees over Anna, die nacht en dag niet week uit de tempel. Ik lees over herders in het veld. Zij verwachten de vertroosting Israëls. Hij is gekomen. Verlangt u ook zo naar de verschijning van de koning? Ziet u er naar uit dat de koning naar buiten treedt? Verwacht u de vertroosting Israëls? Verwacht u de koning? Waar komt die hunkering vandaan? Is het niet omdat u in de droefheid over uw zonde en schuld, in het missen van Gods gunst en gemeenschap, in de nood van uw verloren leven vanuit het woord mocht horen van de beloofde koning? Uw ogen zullen de koning zien in zijn schoonheid, of u lieden daarentegen die mijn naam vreest, zal de zonde en gerechtigheid opgaan? Het kunnen ook andere schriftwoorden zijn die in de nood van uw verlorenheid kracht hebben gedaan. Dan komt er een verwachten, een uitzien, een staren naar de hemel. Dan is er het gebed of de Heere de hemel wil scheuren en neder wil dalen. Moet u al zo lang op de koning wachten? Is het zo stil? Is het zo donker? Komt de koning maar niet? Bent u moedeloos? Dan preekt Psalm 45 een neerdalende koning. De koning die op zijn troon zit en die neerdaalt. En hoe verschijnt hij? Hij verschijnt in zijn klederen. Hij verschijnt in het gewaad van zijn woord. En hij zal verschijnen tot uw lieder vreugde. Hij zal verschijnen tot uw lieder troost. Hij zal verschijnen met de geur van zijn zalving om hem heen. Hij zal verschijnen als de gezalfde die geschikt is om te verlossen. Hij komt voorbij in het gewaad van zijn woord en zegt het: zie, hier ben ik. Zie, hier ben ik. Wat heeft hij in zijn neerdalen te zeggen? Hoor eens, u die in de duisternis bent, luister eens. U die wel eens hoop hebt gehad, maar waarbij het zo stil is geworden. Wat spreekt de koning? De geest des Heeren, Heeren is op mij, omdat de Heere mij gezalfd heeft. Jesaja 61. Om een blijde boodschap te brengen, de zachtmoedige. Zo is hij de hoogste profeet, die met koninklijk gezag een blijde boodschap brengt aan de zachtmoedige. Hij heeft mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van harte. Zo is hij de enige hoge priester die priesterlijk gaat verbinden met koninklijke macht, om de gevangenen vrijheid uit te roepen en de gebondenen opening der gevangenis. Zo is hij de eeuwige koning om de gevangenis open te breken en de gevangenen vrijheid te verkondigen. om de treurige Sions te beschikken. Dat hun gegeven worden sieraad voor as, vreugdeolie voor treurigheid en het gewaad des lofs voor een benauwde geest. Kom, luister eens. Bent u vanmiddag zo'n zachtmoedige? Hebt u leren buigen? Bent u vernederd onder de krachtige hand Gods? Is de hand op de mond gegaan? Hebt u geen rechten meer? Bent u als een onwaardige en rechteloze overgebleven? Hebt u leren buigen en belijden? Heere, het zou rechtvaardig zijn als u mij voorbij zou gaan. Hoor hoe deze koning als profeet spreekt. Hij brengt een blijde boodschap. Wat zou u uit de mond van de koning willen horen? Wat verheugt uw hart? Wat verblijdt uw ziel? Is dat niet een boodschap die spreekt van vrede? Zou u niet willen horen van vergeving der zonde en een volkomen verlossing? Zou u niet willen horen van een oplossing voor uw zonde en schuld? De gezalfde Christus brengt een blijde boodschap aan de zachtmoedige. Hij verbindt de gebrokenen van hart. Is uw hart gebroken? Hebt u zo'n diepe liefdesmart? Weet u niet meer hoe het moet met uw gebroken hart? En het is eigen schuld. Het is vanwege eigen zonde, eigen ongerechtigheid en eigen gerechtigheid. Doet de scheiding tussen de Heere en uw ziel zozeer? Is het daarom dat de tranen wel eens over uw wangen lopen? Is het daarom dat u de vreugde hebt verloren in uw leven? Is het daarom dat u met de wereld niet meer mee kunt? Bent u verbroken van hart, omdat u niet alleen de zonde, maar ook de zondebron hebt gezien? U zegt het, mijn hart is gebroken, Heere, en er is niemand die het helen kan. Daar verschijnt hij, de koning, in het gewaad van zijn woord, om te verbinden de gebrokenen van hart. Waarmee verbindt hij? Hij verbindt in zijn priesterlijke bediening met zijn wonden, met zijn bloedstorting, met zijn volkomen gerechtigheid. Wat kan uw hart anders helen dan alleen het volbrachte, het volkomen werk van Jezus Christus? Met koninklijke macht en majesteit past hij zijn middelaarsverdiensten toe. Hij zegt het, ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Bent u een gebondene? Zucht u onder de banden van de zonde? Rammelt u met de kettingen naar de hemel? Laten we het gerammel van de kettingen horen aan de God van de hemel. Kunt u zichzelf niet meer bevrijden? Zit u in de gevangenis, in de kerker van de dood? Wacht u op de uitvoering van het doodvonnis? Hoor eens, het slot piept, de gevangenisdeur kraakt. Daar verschijnt de koning tot ulieder vreugde. Hij is gezalfd om vrijheid uit te roepen aan de gevangenen en opening van gevangenis aan de gebondenen. Hij is het die in zijn koninklijke macht de banden breekt en u naar buiten doet treden. Zo vergadert zich de bruidskerk rondom de koning. Daar zijn de staatsdochteren, daar zijn de dochteren van de koning. Daar is de koningin in het fijnste goud van Ofir. Daar is de kerk verzameld rondom de koning der koningen. Want hij is verschenen tot hun vreugde. Daar staan ze. Staat u er ook bij? Het is een vergadering van versterkte zachtmoedigen, van getrooste gebrokenen van hart, van verloste gebondenen. De vergadering van de kerk van Christus is tot vreugde van de koning. We lezen niet zoveel over Jezus' vreugde in de Bijbel. U leest over tranen van Jezus. U leest over diep verdriet in zijn leven. Een enkele keer leest u over zijn vreugde. Was dat om een grapje, jongeren? Nee. Jezus heeft zich verheugd als zondaren tot hem kwamen, getrokken door de Vader zelf. Dan zei hij het, terwijl hij zich verheugde in de geest, terwijl hij zich verblijde in zijn hart. Ik dank u, Vader, Heere des hemels en der aarde, dat gij deze dingen voor de wijzen en verstandigen verborgen hebt en hebt dezelfde de kinderkens geopenbaard. Ja, Vader, want al zo is geweest het welbehagen voor u. Hoort u bij die bruidskerk? Het is tot blijdschap van de koning als zijn kerk vergaderd wordt. Het is tot blijdschap van de koning als hij de treurende sieraad voor as, vreugdeolie voor treurigheid en een gewaad des lofs voor een benauwde geest geeft. Het is ook tot blijdschap van de onderdanen als zij ervaren wat wij gaan zingen uit Psalm 147 vers 2. Hij hield gebrokenen van harte en hij verbindt ze in hunne smarten, die in hun zonde en ellende tot hem zich ter genezing wenden. Hij telt het groot getal der starren, die het scherps gezicht op aard verwarren. Hij roept dat talloos heer te samen en noemt die alle bij haar namen. We noemden u Psalm 147 vers 2. Onze derde gedachte, zijn gezelschap. Wie zijn er nu rondom de koning? Wie behoren bij de nauwste kring van mensen die rond de koning verkeren? Kinderen, hoe is dat bij onze koning? Kun je wat namen noemen van familieleden in het koninklijk huis? Namen van de prinsessen bijvoorbeeld? Zij horen bij de nauwe kring van mensen rondom de koning. Zij zijn dicht bij de koning. Hoe zijn zij lid geworden van het koninklijk huis? Ja, zeg je. De prinsessen zijn lid geworden door geboorte. Dat klopt. Ze zijn dochters van de koning. En koningin Maxima? Zij is koningin geworden door het huwelijk. Ze is de bruid van de koning. Zo is het in het geestelijke ook. Hoe kom je nu bij het gezelschap van dochters van koningen en kostelijke staatsdochteren rondom koning Jezus? Door wedergeboorte. Door wedergeboorte word je ingelijfd in de familie van koning Jezus. Door het huwelijk met een bruidegom word je aan hem verbonden. Vandaar dat er in de Bijbel heel vaak gesproken wordt over degenen die uit God geboren zijn. Of over de bruid. De bruidskerk van koning Jezus. Ze zijn door wedergeboorte, door een geestelijk huwelijk, aan de koning verbonden geworden. Wie worden er dan bedoeld als het hier gaat over dochters van koningen die onder de kostelijke staatsdochteren zijn? Wie wordt er bedoeld met de koningin die aan de rechterhand van de koning staat? Er zijn verschillende verklaringen voor. Een verklaring dat met de dochters van koningen de kerk uit de heidenen bedoeld is. En met de bruid, de koningin, wordt dan de kerk uit de joden bedoeld. Dat zou goed kunnen. Op het moment dat we in het Oude Testament lezen over deze koning, dan lezen we vrijwel altijd dat zijn koninkrijk ook over de heidenen gaat. Heidenen worden ook toegevoegd aan het rijk van koning Jezus. We zullen net straks zingen. Dan zal, na zoveel gunst bewijzen, het gezegend heidendom, het geluk van deze koning prijzen, die Davids troon beklom. Psalm 72 is ook zo'n koningspsalm, waarbij de heidenen betrokken worden. Toch wil ik er ook nog een andere verklaring aan geven. Want de heidenen mogen inderdaad delen in het hel. Maar de middelmuur des afscheidsels tussen Jood en heiden is weggenomen. Het Joodse volk blijft wel zijn eigen positie behouden. Er liggen ook nog, dat gaan we nu allemaal niet uitwerken, beloften voor het Joodse volk. Maar we moeten niet een al te grote scheiding maken tussen de kerk uit de Joden en de kerk uit de heidenen. Paulus houdt ze ook bij elkaar. Daarom kunnen we, behalve de eerste verklaring, ook zeggen dat de dochters van koningen alle wedergeborenen in het bijzonder zijn. Dat wijst op de persoonlijke noodzaak om bij de koning gevoegd te worden. Heel persoonlijk moet u wedergeboren worden om bij deze koning te horen. Met de bruid wordt dan de hele kerk uit Jood en Heiden bedoeld. De hele uitverkoren kerk zal uiteindelijk aan de Vader voorgesteld worden als een reine maagd zonder vlek en zonder rimpel. In gedachten zien we de hele bruidskerk uit Jood en Heiden staan naast de koning. Zij staat daar in het fijnste goud van Ofir, in heerlijkheid en eer voor haar bruidegom en voor de vader van de bruidegom. Hoort u bij die bruidskerk? Bent u uit God geboren? Bent u twee keer geboren? Bent u getrokken vanuit de duisternis tot het wonderbare en liefelijke licht? Bent u getrokken uit het rijk van Satan tot het rijk van koning Jezus? Bent u ontdekt aan uw hoge koninklijke afkomst, maar ook aan uw diepe, diepe val? Bent u ontdekt dat die koninklijke hoge afkomst nu niet meer in uw bezit is, maar dat u een slaaf geworden bent van de duivel? Bent u door het geloof getrokken tot deze koning, toen hij tevoorschijn trad en verkondigde een blijde boodschap aan de zachtmoedigen? Bent u door het geloof aan deze koning verbonden geworden? Hebt u in een weg van sterven, dat is toch elke keer de Bijbelse lijn, het leven in uzelf verloren en het leven in Christus gezocht en gevonden? Dochters van koningen zijn onder uw kostelijke staatsdochteren. Weet u, die uitverkoren kerk die we daar zien staan, is dierbaar in Gods oog. De Heere heeft hen lief gehad met een eeuwige liefde. De Heere heeft hen getrokken met koren van goede tierenheid. Ze zijn zelfs zo dierbaar in de ogen van de drie enige God dat hij zijn zoon voor hen in de dood gegeven heeft. Daarom zegt hij: ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. De kerk heeft een heel ander beeld van zichzelf. Zij verootmoedigt zich diep en verwondert zich over zoveel eenzijdige liefde. Zij zegt: ik ben zwart, toch liefelijk. Kijk eens naar die bruid. Ze is bekleed met het fijnste goud uit Ofir. Ze is bekleed met een kleed wat geweven is met gouden draden. Zij is bekleed met een kleed geweven met de gouden draden van Christus' gerechtigheid. Zij is bekleed met een kleed geweven met de gouden draden van Christus' heiligheid. Haar kleed is overtrokken met het goud van Gods genade. Dat prachtige kleed is geweven op Golgotha. Haar kleed is daar geweven waar de zaligmaker naakt hing
tussen hemel en aarde. Door zijn diepe lijden en zijn plaatsbekledend sterven heeft hij dit kleed geweven. De bruid staat aan de rechterhand van de koning. De rechterhand is een plaats van eer. Net als koning Salomo zijn moeder eerde en haar een plek gaf aan zijn rechterhand. Zo krijgt de bruidskerk een plaats van eer. Kunt u het begrijpen? Die plaats wijst op het hersteld zijn in de positie die ze had. Hersteld, want ze was van koninklijke afkomst. Ze is diep gevallen. Maar koning Jezus herstelt. Hij herstelt in de staat die de bruid had in het paradijs. Dat doet hij volkomen en volmaakt. Hij brengt weer terug in Gods gemeenschap. Deze bruid aan de rechterhand heeft een plaats van oneer verdiend, maar ontvangt een plaats van eer. Als u bij de bruidskerk horen mag, is dat toch het grootste wonder? Wie is aan onze God gelijk, die armen opricht uit het slijk? Nooddruftigen van elk verstoten, goedgunstig opheft uit het stof, en hen verrijkt met eer en lof, naast prinsen plaatst en wereldgrote. We zien de bruidskerk staan. U vraagt misschien, kunnen er nog meer bij? Jazeker, er is nog plaats. Hoe wordt die bruid dan vergaderd? Hoe komen er nieuwe mensen bij het getal wat zalig zal worden? Hoe komen er nieuwe koningsdochters bij? In vers 11 en verder gaat het over hoe de bruidskerk vergaderd wordt. Hoe de zondaar tot Christus gebracht wordt. Daar gaat het over waar de bruid vandaan komt. Wat dit toebrengen is en hoe dat uitgewerkt wordt in het hart en leven. Nog een keer kijken we naar het treffende beeld wat u voor ogen wordt geschetst in Psalm 45. Ziet u de koning staan? Ziet u de dochteren van de koning? Ziet u de koningin? Zien we hier in vers 10 niet een vooruitblik op hoe het eens zal zijn? Hoe de hele kerk zal staan voor de troon Gods en des Lams? De bruidskerk zal eens tot de koning geleid worden. Straks op de laatste dag zal het waar worden. Straks leidt men haar in statie uit haar woning, in kleding rijk gestikt tot hare koning. Zo treedt zij voort met al de maagdenstoet die haar verzelt, uw vrolijk tegemoet. Zij zullen blij, geleid met lofgezangen, de vreugdevoen die afstraalt van haar wangen. Tot zij, daar elk gewaagd van hare lof, ter bruiloft treen in het koninklijke hof. De koning heeft het loon ontvangen op zijn arbeid. Eis van mij, had de vader gezegd. En ik zal de heidenen geven tot uw erfdeel. En de einden der aarde tot uw bezitting. En hij heeft ze gekregen. Daar zal het zijn één kudde en één herder, één bruid, één bruidegom. Daar stelt de zoon de bruid voor aan de vader. Als een bruid zonder vlek en zonder rimpel. Volmaakt en volkomen. Voor de bruid wordt het ten volle vervuld. Uw ogen zullen de koning zien in zijn schoonheid. Elk lid van die bruidskerk in het bijzonder. En de hele bruidskerk in het algemeen zal dan de koning aanschouwen. Zij mogen de koning zien zoals hij is. Ze mogen de koning zien, gekroond met een gouden kroon. Ze mogen de koning zien, zo volkomen, zo volmaakt. Daar zullen ze hem aanschouwen die hun ziel lief heeft. De bruiloft van het Lam is gekomen. Halleluja! Want de bruiloft des Lams is gekomen. En zijn vrouw heeft zichzelf bereid. En haar is gegeven. Dat zij bekleed worden met rein en blinkend fijn lijnwaad. Daar staan ze, met de koning in het oog. Zult u erbij staan? En zij begonnen vrolijk te zijn. Het is een beginnen zonder eind. Dan is de bruid thuis. Dan is ze bij haar bruidegom. Eeuwig zonder zonde. Eeuwig zonder tranen. Eeuwig zonder droefheid. En eeuwige blijdschap zal op hun hoofden wezen. Amen. Eindigen met dankgebed. Heren, zo komen we tot u. aan het einde ook van deze dienst. En dan past het om uw naam te danken dat we hier zo in alle rust bijeen mochten zijn om uw woord te horen. Dat we zo mochten horen van de heerlijkheid van de koning. O, dan is er toch maar één. Uw Zoon, de Heer Jezus. En dan bidden we, Heer, of u deze preek die we zo mochten lezen ook met uw zegen wil achtervolgen. O, mogen we toch hem in het oog krijgen. O, dan zullen we straks voor altijd bij u zijn. Om u de eer te geven die u zo eeuwig waardig bent. Mag daar ons hart maar naar uitgaan voor het eerst. Maar ook weer opnieuw. Gedenk ons zo verder. Ook al u net naar huis gaan, wilt u ons veilig thuis brengen. En vanavond opnieuw in uw huis brengen. Geef dan ook de dominee wat hij nodig heeft. Om ook de Heidelberger catechismus te behandelen. Heren, ga met ons. Niet om iets uit ons, maar wilt u alles doen. In de wegneming van al onze zonden. En om Jezus wil. Amen. Zingen we nog tot slot van Psalm 72 en daarvan het 10e vers. Dan zal na zoveel gunst bewijzen het gezegend heidendom het geluk van deze koning prijzen die Davids troon beklom. En wat er verder volgt, we noemen u Psalm 72 vers 10. Eindigen dan nu met de bede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijk. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij al de eer. Amen.